Dit is Out of Power en dit is de laatste uitzending van dit jaar. Maar we hopen weer heel veel mooie afleveringen te kunnen presenteren in het nieuwe jaar. Aflevering 52 en dat wordt een bijzondere uitzending. In de Crystal Cathedral, Greg DeMartino. Bijzonder levensverhaal. Fanatieke bergbeklimmer klimt en valt dan tientallen meters naar beneden. En ze denken dat hij het niet gaat overleven in het ziekenhuis. En dan moet zijn been geamputeerd worden. En hoe hij dat ervaart en doorleeft, vertelt hij zometeen in de Crystal Cathedral. En natuurlijk veel muziek van dat majestueuze koor, het koor van de Crystal Cathedral. En in de nabeleving van kerst zingen zij dat prachtige, majestueuze, door George Friedrich Händel geschreven, Joy to the World, the Lord has come. En als gast vanmorgen bij Hour of Power, een heel bijzonder iemand. Sprankelend, spontaan, een actrice, een zangeres en wat nog meer. Goedemorgen, Gemma.
Goedemorgen, Gemma, wat een introductie zeg.
Ja, maar dat met liefde gedaan. Ja. En ik ga je straks nog een keer mooi introduceren, want ik heb nog veel meer in gedachten. Leuk dat je hier bent vanmorgen. Jij zingt al je leven lang, je acteert al je leven lang, maar je hebt de hele diepe dingen meegemaakt. Je bent diep gelovig. Daar gaan we allemaal over praten.
Heel fijn.
Ongelooflijk leuk dat je hier bent op de laatste zondag van dit jaar.
Heel fijn.
Zo ben je terug, maar wij gaan eerst naar de Crystal Cathedral en iedereen een hele fijne uitzending toegewenst.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it.
Joy.
After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him." And the star they had seen in the east went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. This is the word of the Lord.
My guest today is somebody very special. His name is Craig DiMartino. A few years back, while rock climbing, Craig suddenly fell almost 100 feet and lived to tell the story. Because of the remote location, Craig waited 5 hours after the fall for emergency medical services to get to him and bring him to a hospital where the doctors gave him less than an hour to live. Well, welcome him. He's alive.
Thank you.
You know, I have a daughter that lost a leg, so I was watching you walk.
I know.
And you don't have a limp at all.
I don't.
But
it's below the knee. I'm below
the knee
on my right side.
That helps a lot, doesn't it?
It does. It's amazing. Yes. It's amazing.
Wow. Tell us, do you ever, in memory, recall hitting rock?
I don't. I think that's one of the cool things that God does with our brains is I remember coming off of the ledge. I remember turning to look to where I was going. And that's the next thing, the last thing I remember seeing. The next thing I remember is looking back up at the climb. I was awake the whole time, but the memory is just not there.
Wonderful.
Amazing. Amazing.
Well, tell me, why did they amputate the leg? Was it crushed beyond repair?
What happened was when we went out that day was, you know, I was climbing, you know, huge part of my life, went up, we were climbing. When I fell, I landed actually standing. When I came off and looked to see where I was going, I turned myself and that kind of tipped me. And falling that way from that height, 100 feet, just to give you a frame of reference, if you look up at the top, it's about 120 feet. So roughly coming off the catwalks, landing standing into talus-sized blocks. The worst way to land is laying. I hit a tree and it stood me back up. So I hit the ground standing, but the feet took the brunt of that. And so they just said, you know, we can keep it for a while, but it's not gonna work anymore. And it came down to a quality of life issue for me. So I had to go that route.
How did you suffer the pain? You were alone for 5 hours?
I was with my climbing partner, yeah. We were 4.5 miles in the backcountry and awake. But, you know, again, total miracle just to be alive, number one. You're laying there in so much pain, and because I had broken so many things, I couldn't have pain medication because of my lung on my right side was punctured. My back was broken, my neck was broken, punctured lung, broken ribs, I broke a lot of things. And they said, you know, he has about an hour to live. We're gonna do everything we can, but that's just the truth of it. So they worked on me and I started to respond, and it was just a very gradual, slow process of recovery then, through ICU on a ventilator, into an orthopedic care, and then slowly working into rehabilitation. 3 months, hospitals, physical therapy, everything, and then went back in 18 months later and did the amputation afterwards. So it was a long process.
Wow.
Yes, very long process.
What were the moods that went through you? Despair, anger, fear, grief,
yes.
Doubt?
Yes, all those things.
All those things, yeah.
It's, when you're in that much trauma, you know, you're just dealing with a day-to-day thing. And for me, when I went in, you know, I was a Christian and believed in God and believed what God was doing. But I also was a convenient Christian. I would move God around to when he was convenient for me to fit him into my schedule. What that did to me then, when I was laying in the hospital with a back broken so badly that I couldn't move, was I had to be honest with myself and with God, and all those moods going through. I never was mad per se. I was confused, I think, more than anything. Just
depressed,
yeah, because you're laying there thinking, wow, everything that I had thought was solid, meaning my body, was gone. They had already told me, you're not going to walk anymore. You're going to lose your leg. Your life is going to be extremely different. And you're hearing all this information, and it's very hard to comprehend it. So you do, you know, you get depressed, you get mad, you get confused. But I realized that God was kind of in each one of those areas, as long as I was quiet and listened and looked for him, moved through it.
But you talk about hope in pain.
Yeah.
So there was hope.
There was, for me, there was always hope, because for what happened to me was, it was such a slap in the face that I had no other choice but to listen to what God was doing. I was laying in bed one day, and my back was, again, broken so bad I wasn't allowed to move at all, and I had a daily devotional book, and I didn't like them, really, to be perfectly honest. And so I thought, well, I'll open this up because I've got nothing else to do. And I flipped to July 21st, which was the day that I fell. The headline was, "How far does God have to go to get your attention?"
Whoa.
You're all laughing. I wasn't laughing. I was petrified. Because, I, you know, in the Bible, you read about the burning bushes and the hearing God's voice on the air as a whisper. This wasn't a whisper. This was a crash and burn and nothing left. And I just said that day, I said, okay, you know, what do you want me to do? And so hope kind of came right away for me. I realized, okay, God obviously has a plan here. I just need to be quiet, be still, and see what he has.
Powerful.
Yeah. It was just very amazing how he stepped in and kind of guided me and Cindy through the entire
process.
He
was definitely in the process,
yeah,
of processing you through it.
Yeah.
Tell me, I picked this up. I haven't heard it. Tell me, hold it up. Tell us what's on there.
The Gripping Point is a six-part DVD Bible study that I did with Group Publishing on pain, because I know a few things about pain. And being in chronic pain, I wanted people to say, okay, I'm in chronic pain, whether it's emotional or physical. They're going to, you know, we're all dealing with things. Where's God? What's his plan? And so we broke it down into six categories and six Bible studies that kind of walk people through the process of pain. And really what Cindy and I have learned, my wife is on here as much as I am, which I love, I know, because people see me, but she's 50% of the equation. And she's the one who props me up out of bed in the morning when I can't get up. She's the one who pushes the wheelchair when I'm cranky and grumpy and, you know, that happens. But she's the one who sees all those things.
You still are in a wheelchair occasionally?
Yeah, sometimes at night, my other ankle is so busted up that you know, we talk of fusing, we talk of doing lots of things. And so, yeah, I can walk for a certain amount and then I'm kind of done. So you know, she sees all those things, and we wanted to make sure people understood that this isn't a single person. This is what God's doing, you know, what your significant other's doing. And so we wanted to walk people through that, and that's what the Gripping Point is. It's a easy to understand DVD Bible study that you can do with two people, you can do with 200 people. It's up to you.
And I want to say to all of our people here, you can pick this up in our bookstore this morning or watching on television anywhere. They can write to Our Power, I suppose.
Yes.
So, what are you afraid of?
What am I afraid of? Algebra. Terrified of
algebra. Oh, we're brothers. I knew there was something I had in common with him, but wouldn't have guessed it was algebra. Thank you very much. God loves you so do I.
Thank you, Dorothy Benham. It's good to have you back.
Dorothy Benham zong enthousiast in die prachtige Crystal Cathedral Child of Peace over de Vredevorst. En we hebben net kerst achter de rug waarin we gevierd hebben dat de Vredevorst naar deze wereld kwam. Mijn gast van vanmorgen is, nou wat moet ik zeggen, zo enthousiast, zo spontaan, zo hartelijk. En daarnaast heeft ze een prachtige stem. Ze kan zingen, acteren, ze kan jureren, wat kan ze niet. We kijken een beetje terug natuurlijk, want het is het einde van het jaar. Maar we kijken vooral vooruit. En dat doe ik in de laatste aflevering van Hour of Power dit jaar. Met niemand minder dan Gemma van Even. Gemma, goedemorgen.
Goedemorgen, wat een geweldige introductie zeg.
Ja, maar het komt uit mijn hart.
Ja, dat voel je fantastisch. Ja.
Wat zit je te stralen?
Alle reden toch toe.
Ja?
Als je elke dag weer wakker kan worden, denk je, reden om te stralen.
Ja. Leuk dat je hier bent. Mm-hmm. Laten we even dit jaar bekijken. De afgelopen jaren waren heel moeilijk voor je. We beginnen eens even ook, want anders denk je van Gemma straalt alleen maar. Maar je bent ook door een hele donkere, moeilijke periode gegaan.
Ik had in 5 jaar 2 ouders verloren. En mijn moeder en ik, die waren echt 2 simpies. Dus ze belden elkaar veel, zagen elkaar veel. En toen was ik spelen in de musical All Shook Up Love Me Tender van de Ende. En toen was ik aan het Vrijthof in Maastricht. En toen belde mijn zus me op dat mijn moeder was gevonden in de auto. Met een herseninfarct. Heeft ze nog 13 dagen geleefd. Het is overleden. En ik moest nog 6 weken daarna nog spelen. En een dag na de begrafenis stond ik weer op de plank. Want kijk, als je dus zo'n hoofdrol mag vervullen, of één van de hoofdrollen, dan is dat persoonsgebonden. Dus je hebt ook een soort verantwoordelijkheidsgevoel dat mensen je moeten zien waar ze voor komen. En ik heb eigenlijk mijn blik op nul gezet. Ik heb het gedaan, foutloos gespeeld. Daardoor ben ik echt ingestort. Ik heb een burn-out gehad. Dat je niet meer kunt zingen, niet meer kunt spelen, geen vreugde meer kan vinden in het componeren. Of überhaupt iets op papier willen zetten. Dat je, en dat is tegen mijn natuur in, dat je eigenlijk in je bed wilt blijven liggen van laat maar, wat heeft het allemaal voor zin? En dat is een kwalijke zaak, want dan moet je jezelf goed onder handen gaan nemen. Want dan ga je echt bergafwaarts. Ja,
want dat hoort helemaal niet bij jou.
Helemaal niet. Nee. Maar ik heb mijn
het
hele
kan
leven
je zo overkomen.
Ja, maar ik heb mijn hele leven veel dingen weggegooid. Ik denk altijd, ach, ik heb zoveel en dingen. Maar je moet soms rekenschap met jezelf houden. Om te denken van jongens, even op een rijtje zetten. Even recupereren. En dan ga je weer. En dan die bagage vooral loslaten.
Je zei, ik heb veel weggegooid. Noem eens wat.
Verdriet. Ik heb zoveel gehuild, Jan. Het is goed dat ik kon huilen. Men heeft me verteld dat het juist belangrijk is om die emoties eruit te gooien. Maar, er is altijd één maar aan het huilen. Men wil dus die vrolijke Gemma zien. Ja. Men wil niet dus. Dus je hebt een soort twilight zone voor jezelf. Dus je beantwoordt aan het beeld wat mensen van je hebben. Maar daarnaast ben je thuis en dan huil je.
Ik ben als vele opgegroeid met de muziek uit die tijd als jongere. En Babe, dat was natuurlijk in die tijd een hit, hè, net als Love. Maar daar was jij de leadzangeres. Mm-hmm. En ik weet nog één ding dat ik je zo heel mooi vond in dat gouden pakje. Dat is natuurlijk heel in die tijd prachtig natuurlijk. Ja. Zullen we even naar kijken?
Is goed, ja. Is goed. Ja, ja. Ik moet meteen herinnering ophalen van de fantastische tijd die wij als groepen toen ter tijd mochten hebben om de wereld over te gaan. Ja. We hebben landen gezien waar mensen nou niet meer kunnen komen of niet meer kunnen betalen. We hebben toen nog de Oostbloklanden gezien. Dan ging je bijvoorbeeld naar, van West-Berlijn ineens naar Oost-Berlijn. Wat je dan in de rijke decadente met winkels gevulde spullen zag zitten. En je ging dan naar het Oost-Berlijn. En dan was alles grijs. En dan hangt een draadje en een lampje en dat bungelt dan op de wind. Dus en ook Maleisje, veel in Azië geweest, veel hits daar gehad. Korea gezien. We hebben 2 weken gezeten in Seoul. En hebben Songfestival toe gewonnen. En ik hou van leren, architectuur en kunst en geschiedenis. Dus ik heb uit al mijn reizen wel dat soort dingen kunnen putten.
Ik hoef helemaal geen vragen aan je te stellen natuurlijk.
Ik zou zeggen, ik heb er vast nog een paar.
Ja. Laten we het even hebben over jouw periode met een van de grootste talenten van Nederland op het gebied van theater, Toon Hermans. Je zat in zijn voorprogramma.
Ja.
Je hebt Toon heel goed gekend.
Ja. Tot aan zijn dood gekend. Ja,
heeft ooit een gedicht voor jou geschreven? Zo'n echt Hermans gedicht.
Ja, weet dat was toen voor mijn verjaardag. Gemma, vuur en flemma, niet te temma, wat een stemma. Wat kijk, een als stemma. De man het dan zegt, dan denk je, mag het een beetje
als zijn. Als we toch over stem hebben, kijk, een goede zangeres, die herken je dat ze zo solo hier op de bank bij mij thuis kan zingen. Wat zong je bijvoorbeeld bij Toon?
Even kijken, juist. Somewhere over. over the rainbow, way up high, there's a land that I've heard of once in a lullaby.
Prachtig. Ik had bijna mee willen neuren, maar dan had ik het verknoeid.
Nee.
Je leven lang sta je op het podium, mensen kijken naar je. Wat moet jou zo om op dat podium te staan?
Het zingen is een passie in je lijf. En dat wil je doorgeven aan anderen. Dus mijn insteek is altijd, als mensen zeggen, ik heb genoten. En oh, ik voel me weer fijn. Dan heb ik applaus gehad. Dit is leuk. Ja. Maar als het zeggen van het hart bloedt, dat vind ik fijn.
Ja.
Ja.
Aan het eind van het jaar kijk je altijd terug. Als je nou zegt op je hele oeuvre, je hele carrière. Als je dat een cijfer zou geven.
Ik zou je zeggen, het is weer in opmars om het zo te zeggen. Ik heb mezelf eigenlijk dus teruggetrokken eruit. Ik heb weer zin om te zingen. Ik heb heel veel geschreven. Dus niet alleen gehuild, maar ook de dingen op papier gezet. Mooie songs gemaakt. Ik ben
en wat je schreef zelf ook liedjes.
Ja, ja, al jaren. Dat was ook al in mijn babytijd. Ja.
Wat is het mooiste liedje wat je geschreven hebt? Open deur.
Ja, dat is moeilijk te zeggen. Want maar als je zegt bijvoorbeeld Love is the Magic Word... Het gaat ook om liefde en het gaat ook. Het maakt niet uit wat je doet of welke professie je hebt. Het gaat erom, ieder mens, oud of jong, of al ben je ziek. Je hebt liefde in zijn algemeenheid nodig. Daar gaat het om.
De kerstdagen liggen achter ons. Mooie dagen. Hoe heb jij kerst gevierd?
Ik ben kerstnacht in mijn eentje gegaan, omdat ik dat belangrijk vond. Vond ik heerlijk, lekker gewoon lopen. Kerstnacht mee. Dat geeft een stuk gevoel om even weer zijn periode af te ronden. En ik bid graag. Bidden is praten, vind ik altijd. Ja. Dus, en hij is 24 uur per dag bereikbaar. Dat vind ik ook wat.
Ja.
Je hoeft geen 0900 nummer in te toetsen. Het is gewoon te bereiken. En praten is, daar gaat het om.
Wat zeg je tegen God?
Mijn grote vriend is Jezus. Ik richt meteen naar Jezus. En hij is toch uiteindelijk voor ons gekomen. Hij heeft dus ook ellende gehad. Als ik één misvatting even mag rechtzetten, laat ik zeggen namens hem. Mensen denken altijd, waarom staat Jezus dat toe? En ellende in de wereld. Wij zijn vrije mensen. We hebben vrije keuzes. Hij is zelf ook aan het kruis gestorven, zou ik maar zeggen. Dus hij weet wat pijn is. Hij weet wat verdriet is. Maar het belangrijkste is, hij is er juist omdat hij alles weet om steun te kunnen geven. En uit die steun kun je putten. En dat is mijn insteek dan met mijn geloof en met Jezus. Van de kracht om weer door te gaan.
Dan zie ik ineens andere ogen.
Ja, omdat het een enorme grote liefde in mijn leven is. Ja. Het is voelbaar. Liefde hoeft niet altijd zichtbaar te zijn. Liefde is voelbaar. En misschien refereer ik aan het feit van natuurlijk, aan de aanleiding van mijn verdriet, dan kan je zeggen, hè? Nee, je komt als mens altijd ergens beter vanuit. Alleen het leerproces moeten we doormaken en zijn steun is er. Ja, ik weet niet waarom ik dit... Ik wil niet hier op de kansel gaan staan, maar dat is mijn gevoel.
Blijf lekker even op de kansel staan.
Ja.
Want Jezus heeft veel uitspraken gedaan. Heb jij de een waarvan je zegt, nou, die vind ik zo bepalend voor mezelf?
Heb elkander lief. En dat vind ik ook zoiets belangrijks. En ook laat het bagage achter. Ja. En ik lees vaak in het boekje van Jezus spreekt. En dat sla ik zo willekeurig open. Elke morgen ik denk, wat moet ik meer weten? Sla ik het open. En het heeft altijd betrekking... Tot iets wat je mee moet nemen die dag. En daar vond ik zo mooi van. Iedereen heeft een rugzak. De mijne was zo. Nou, niet de torsen meer. De bergbeklimmer neemt vooral niet zijn bagage mee van de voorafgaande jaren. Want dan kan hij nooit die berg meer gaan beklimmen. Hij neemt mee wat hij nodig heeft. Om de overwinning te behalen. Een overwinning op de mens zelf is het enige wat van belang is. Niet wat de buurman vindt. Wat je zelf vindt, heb je iets kunnen overwinnen. En dan ben je ook een winnaar.
Je kijkt naar Hour of Power, je geniet van het programma, daar ben ik erg blij om. Maar je hebt ook dominee Schuller, de grootvader van Robbie die nu in de kathedraal spreekt, ooit persoonlijk ontmoet. Dat vind ik zo'n leuk verhaal, moet je even vertellen.
Mijn moeder, zalige, dat klinkt zo goed, ik was altijd zo'n fan van Schuller. En toen zei ze wel tegen me, Gemma, je moet er naar kijken, Hour of Power. Dus daar ben ik gaan kijken. Op een gegeven moment was hij in Den Haag, enkele jaren geleden. En toen werd mijn moeder ziek. En die zou met haar vriendin dan zijn gegaan. Ze zei, Gemma, wil jij dan in mijn plaats... Want is zo belangrijk, is ook goed voor jou. Ik ben er naartoe gegaan. En toen zei ze, voordat je daar weer weggaat uit die kerk, wil je dan even proberen een hand erin en een kus namens mij. Nou, ik kende de man. Ik denk, nou Anna, ik zei altijd Anna en Ben tegen mijn ouders. Anna, dat ga ik voor je doen. Dus er waren drommen met mensen. Ik had een opdracht natuurlijk, dus ik ga naar Schuller toe. Ik zeg, vertelde over mijn moeder. Ik zeg, ik moet je een kus geven. Ze zei, by all means. Dat was totaal geen probleem voor me. Dus ik heb even flink geknuffeld. Dus ik heb mijn moeder meteen gebeld. Ze zei, Anna... Mission completed. Ik heb het voor je gedaan. Maar een hele toegankelijke man, hè?
Ja.
Ook de liefde die hij uitstraalt, weet je wel?
Super.
Ja.
Super.
Ja.
Je bent met iets heel moois bezig in je leven. En ik ga even iets halen wat daar mee te maken heeft, oké?
Ik ben benieuwd.
Ja.
Nee. Oh, we passen goed bij elkaar qua kleur.
Kijk eens even. Dit is mijn lievelingskat.
Oh, liever.
Die mag normaal niet in het programma. Nee. Maar jij hebt door alles wat je hebt meegemaakt heel veel met dieren gekregen. Want je bent nu bijna elke dag bezig in Den Haag bij het dierenziekenhuis. Nou, kijk eens, hij ligt alsof hij nooit anders heeft gelegen op jouw schoot.
Soms ga ik ze uit de kootjes halen en dan ga ik ze even langs de andere katten brengen om bikken te socialiseren. Want die hebben een tunnelvisie in de kooi, hè?
Ja.
En toen heb ik ook nog in het programma wat dieren aangeprezen, dat ze natuurlijk weer onderdak vinden.
Gemma, ongelooflijk fijn dat je hier was. Zoals in de Crystal Cathedral zeggen, God loves you, and so do I.
Mooi.
En ja, het jaar is voorbij. Ik vind het altijd leuk om hier thuis mensen te mogen ontvangen. Ik ben vrijwilliger bij Out of Power en ik wil ook alle vrijwilligers bedanken die zich zo inzetten voor dit programma. En we gaan even kijken naar wat hoogtepunten van het afgelopen jaar met bekende en onbekende Nederlanders die hier op de bank hebben gezeten. Jij bent interview 720.
God,
heerlijk, zo leuk om te doen. Ja, ik vind het fantastisch.
Ja,
en we gaan ook even naar Mario Borsaat kijken, die hier zoveel keer is geweest. Ja. Fantastische vrouw. Maar daar ben jij ook.
Heb ik gekend.
Ja?
Ja, heel bijzonder.
Kijk, daar gaan we even naar kijken.
In wezen zit natuurlijk de kern van alles in het feit dat God in Christus naar de wereld kwam om ons eigenlijk zijn liefde en zijn genade te bewijzen en daaruit vrede te mogen ontvangen. Vrede met God, vrede door het geloof in Jezus Christus.
En natuurlijk, je probeert een beetje je menselijke kant te gaan belichten van je hebt een vrouw en kinderen en goed werk gedaan in Afghanistan. En het allermoeilijkste natuurlijk is van ga je je vrouw en je kinderen nog zien? En daar heb ik sterk aan getwijfeld meerdere malen.
Jouw boodschap was zo indringend.
Ja.
Dat is eigenlijk, mijn zin is de hoop voor de spanningen die er zijn tussen, laten we zeggen, de westerse mens en de moslims.
En die ervaring die raakte mij zo diep en ik wist, Jezus is de waarheid en Jezus is wel de Zoon van God. En dat veranderde echt mijn leven radicaal.
En zo neem ik een beslissing op mijn verjaardag om 9:00 's morgens om een einde aan mijn leven te maken. Door middel van met een pistool mezelf door mijn hoofd heen te schieten. En ik geloof nu dat als God niet in had gegrepen, mijn leven had ik al 13 jaar dood geweest.
Ik keek naar Hour of Power. En toen ik ernaar keek, toen dacht ik, goh, ik wil net zo worden als die mensen daar.
Het komt ook zo, zoals Robbie Schulie dat kan vertellen. Het komt diep in je hart.
Doordat ik naar Hour of Power keek, heb ik heel veel moed, bemoediging ontvangen. En ook de zin om verder te leven.
Als jonge verslaggever was jouw wens om Bin Laden ooit te ontmoeten en te vertellen over God. En daar heb je echt je best voor gedaan. Je was vaak zo dichtbij om te ontmoeten.
Ja.
En nu is hij er niet meer.
En ik was boos toen ze hem geliquideerd hebben.
Ik zag alleen maar dit. God houdt van mij.
Ik hou van God. Ik ben verliefd op hem. Waarom zou ik het niet mogen vertellen?
Ik kreeg het warm. Ik begon te huilen. En ik werd van binnen zo gelukkig.
Ter plekke maakte ik de keuze om Jezus aan te nemen. Want het was zo mooi. Dat blijf ik maar vertellen. Dat die ervaring. Dat, ik krijg weer kippenvel ervan.
Ik vind het ook leuk met al die 600 zoveel uitzendingen die hier geweest zijn. Heb ik nog nooit een kookdominee gehad. En is hij nog nooit gekookt.
Goede producten. Dus dat is wat dat betreft heeft de Bijbel het goed met ons voor.
En als ik God zou zijn, dan zou ik zo'n kindje niet laten sterven. Dat is echt heel mensonterend.
Maar de vraag is of je God de schuld moet geven.
Nou ja, ik vind van wel.
Kijk, en weet je, ik vind van niet.
Lieve papa's en kindertjes, en nou gaan we mama verrassen. Ligt ze nog lekker in bed? Nou, kom maar eventjes kijken.
God is voor mij, hij leeft zo in mijn leven, iedere dag, ieder uur, dat het is zoals je mama of papa zegt.
U voelt zich verbonden met de Hour of Power. En wij voelen ons bijzonder verbonden met u.
Goh, wat was dat leuk, hè?
Ja. Geweldig om zo weer even een jaar in heel kort voorbij te zien komen. En ik wil met name ook al die mensen bedanken die het mogelijk maken dat elke week Hour of Power 2 uur in Nederland wordt uitgezonden. We krijgen geen geld van Amerika. We doen het hier zelf. We zijn een stichting met heel veel vrijwilligers. Ik heb het al genoemd. En fijn dat u het mogelijk maakt dat we elke week van dit programma kunnen genieten. Nou, er vallen natuurlijk mensen af door overlijden of door de economische crisis waar we in zitten. Maar misschien wilt u erover nadenken om ons volgend jaar te helpen.
Heel hartelijk bedankt. En we laten zien hoe dat kan.
Al meer dan 30 jaar brengt Hour of Power de positieve boodschap op tv van het evangelie van Jezus. Ook voor de nieuwe generatie.
There is no such thing as an ordinary person. You wake up every day with confidence and a power that is unshakable by any human being. The value of the individual to God is paramount.
Hour of Power, omdat we geloven in liefde. Hour of Power, omdat jij het waard bent en anderen ook. Help daarom mee deze boodschap van liefde te verspreiden. Steun de missie van Hour of Power al vanaf €5 per maand. Word nu donateur en ontvang het eerste boek van Robbie Soeler als welkomstgeschenk. www.hourofpower.nl of bel 035 538 0588.
You walk with splendor.
Omdat jij het waard bent en anderen ook.
I want to talk about the power of words as it's related in a Christmas story in Luke. We'll look at it in a moment. The power of words in our world are incredible. Words are used to build. Words are used to destroy. I've spoken about it before, how this cathedral was built because someone said we ought to build a cathedral, my grandpa and his friends. And everything that you see is there because of words. Words have the power to lift people up, to destroy people. Especially over young people, words have an incredible ability to shift and form people's lives. Many of us have been deeply wounded by words that somebody has spoken over us. And so words have an incredible amount of power, especially when it comes to faith and fear. And that's really what this is about this morning. The idea of how faith and fear are directly connected to words, things that you say about yourself and about those you live with and about your life. There's a wonderful story, first about Zechariah and the second about Mary, when they are both foretold about the children they're about to have. Zechariah is being the father of John the Baptist. John the Baptist's dad, Zechariah, was an old man when John was born. He was a priest of Abijah, and he was in the temple. And you imagine that he must have been a priest for years and years and years. It's an amazing thing. I mean, the temple back in this day and age, Herod's temple, was filled with sometimes thousands of priests who would go to make offerings and do all sorts of mystic sacrificial things. And every once in a while, a priest from each order would be chosen by lots to go and make the offering for the day. Well, Zechariah, you know, was waiting for this day when he could finally make a sacrifice. Most priests in their day never got to burn the incense or never got to make the sacrifice because you'd have a chance, one in several thousand, sometimes 20,000. I mean, it was very unlikely that you would ever have a chance to be able to burn incense as a priest. And there's Zechariah. The lots are cast. And he's chosen to go to the holiest place of the temple and to burn incense. And it would have looked like this. Zechariah is sitting there like any other day, and all of a sudden they say, Zechariah, you will be the one that will present the offering to the Lord in the prayer. So Zechariah has to put on special garments. He has to get ready. And there he is. He's walking towards the Holy of Holies. And you would have heard the whole temple making noise. Some people singing, some people blowing on horns. There would have been a thump, a thump, a thumb, a loud sound of thousands of people paying attention to Zechariah and this great ritual that he's about to take part in. And he goes into the Holy of Holies all by himself. He enters into this small room, and everybody is expecting something great to happen. They do it every day, and this is such an unbelievable, once-in-a-lifetime, spiritual, religious thing he's about to do. He enters into the room, and an angel, the angel Gabriel, appears to him in full revelation. A bright light, it shines to him. And this angel begins to tell Zechariah something wonderful. He says, Zechariah, you're going to have a child with your wife Elizabeth, and he is going to be a prophet, and he's going to be a forerunner to the Messiah. And this wonderful thing that the angel is speaking over Zechariah, this amazing experience, there's no way you can deny that this is an angel. In all of the Shekinah glory of God, shining with noise and in the holiest place ever, there's no reason he ought to have doubted. And Zechariah says, well, how can that happen? I just don't think that's going to happen. And Zechariah begins to speak words of doubt against the angel. In a sense, Zechariah begins to reject the proposition from the angel that this could even happen to him. He says, well, I'm so old, and my wife is so old. And what a ridiculous thing to think about, that he's in this incredible, spiritual, amazing experience that most people will never feel. And yet he says, oh, I'm old and my wife is old and I just don't think it'll ever happen. And so he speaks all these words of doubt, and how does the angel respond? He does Zechariah a huge favor. He takes away his ability to speak. He silences him. He shuts his mouth. And says that Zechariah will not be able to speak until the boy is born. Why does the angel do that to Zechariah? I mean, can't the angel just cause Elizabeth to have the baby? Doesn't it not matter what Zechariah thinks? And why does the angel even come to Zechariah in the first place? There is an element of faith that is connected to the way Zechariah speaks that is connected to Elizabeth's ability to receive God's blessing. Obviously, it matters to Angel Gabriel, and therefore it matters to God that Zechariah not speak words of doubt, fear, and all of these things over Elizabeth, but rather that she can bear in her the gift of God because of God's great plan. This shows me that in God's view, words and fear and words and faith are directly connected. And too often we are like Zechariah, that God speaks something great over us. God wants to do something great in our lives. Sometimes we think that must be impossible. And we just, all we do instantly, like a reaction, we just speak bad things over it. Doubt, fear, all of this over and over and over. And God doesn't want us to be like that. There's another story that is very similar. It comes right after the story of Zechariah, who's to be the father of John the Baptist, and is the one with Mary, when the angel comes to Mary. Then just the next bit here, where the angel tells Mary that she's going to have a baby. Now, Mary is not in this very spiritual, religious, awesome, amazing thing happening. Mary's just all kind of by herself. And nor, I think, does Mary even want a kid. I mean, Mary is engaged. And you know how girls are about being engaged. I mean, she's got to be thrilled and excited. She's about to have this new husband and start a new life. She's a teenager, maybe 14, 13, 15, very young, almost a child, and a virgin. She's never been with a man. And now this angel appears to her and says to this teenage, engaged virgin, I am going to make you pregnant with the Messiah as a virgin. Now, you can imagine in her day, to even be caught with a man, you know, sleeping with a man or something, would have been a horrendous idea. Now she's about to carry what looks like evidence of some sort of infidelity. Her engagement should be endangered. Her very life will be endangered because she's a teenager, and teenagers aren't supposed to be pregnant in her day. And it's unjust because she's still a virgin, even when she's pregnant with Jesus. In other words, Mary has every reason not only to doubt because, you know, virgins don't get pregnant, but she also has every reason in the world to not want this, because she has no guarantee at this point that Joseph won't leave her, that her society won't condemn her, and that people won't speak awful things over here. And how does Mary respond? With frustration, with anger, with doubt? No, none of these things. She doesn't respond anything like Zechariah. She says, I am the Lord's servant. May it be as you have said. And she receives this gift from the Lord, what to most people in her day would feel quite like a curse. She receives this gift over God, and not only receives it and says in obedience, yes, God, I receive your gift in my life, but then sings the famous Magnificat, and when she blesses the name of the Lord and gives praise to his name, and she says this wonderful song, like a poem, like the Psalms, and begins to speak and bless the baby that God is about to give her, and speak over his life, and thank the Lord that she would be chosen to bring someone so important into our lives. The author of the Gospel of Luke very much wants us to see the story of Zechariah, someone who ought to be excited and shoots it down, versus someone who ought to be disappointed and lifts it up with her words. How do our words affect the way we view the world and affect the world physically around us? We must move from being like Zechariah, that when God wants to bless our lives, we speak doubt and all sorts of negative things over it, and become like Mary, who when God presents us a great gift or something wonderful, we speak goodness over it and love over it. The Bible is very much connecting both faith and fear, not to what people feel necessarily, but what people say. A few examples, I'll give you some. There's only two times in the Gospels where Jesus says he is impressed with someone's great faith. Normally, Jesus goes around teaching about how important faith is. Faith can move mountains. Faith can do all sorts of wonderful things. But he says, but you guys are of little faith. He calls them little faiths. It's like a word he creates. You almost never hear Jesus say that somebody has great faith, except twice. First is a Canaanite woman, who when Jesus says that she can't eat of Israel's table, she says, well, even the dogs eat the food of the table. I mean, it's a very humble thing that she says to Jesus. And Jesus blesses her and heals her daughter. and says, this woman has great faith. Why? Based on what she said. There's the other story when Jesus says someone has great faith. It's the centurion man who says to Jesus, all you have to do, Jesus, is say the word. Say the word, and I know my servant will be healed. And Jesus says, because of what this man said, he has great faith, greater than anyone in Israel. So both times that people are commended by Christ to have great faith, it wasn't really something they did as much as it was something they said in response to Jesus. In another story, when Jesus is trying to heal a young girl, there are all these people who are laughing, mocking, and doubting everything Jesus says, and he requires that they leave the room because of their fear. Keep in mind, their fear or their doubt wasn't an emotion they had, it's what they said. And there is story after story, Moses who ought to have spoken to the rock. I mean, the list goes on and on of how words are really the expression of both fear and faith in our life, and how words of fear and doubt close doors in our life, and how words of faith open doors and open new possibilities and really create space for God to do incredible things in our lives. Therefore, our words ought to be some of the most treasured, valued, important things. They ought to be said with intention, and it ought to be recognized what kind of power our words have. Who are you like with your words? Are you more like Mary? When God wants to bless you, you receive it and you're thankful and you're glad and you bless it and you pray over it. Or are you like Zechariah? God wants to do something great in your life and you shoot it down with your words and you speak doubt over it. Or you see God doing someone in somebody else's life and you shoot it down and you shoot them down and you're condescending. Which are you more like? Most of us are going to find ourselves somewhere in between Mary and Zechariah, but who are you more like? And it's good to know. Discipleship, according to the Apostle James, discipleship begins with taming the tongue. He says in his letter that anyone who can tame their tongue is living a perfect life. In James' view, which is actually a very Jewish worldview, all discipleship and all that comes with following Jesus and living a godly life begins first with controlling your tongue. It's my contention that if we want to be serious about being disciples of Jesus and following Christ and living in His kingdom now and being like Him, we must begin with the tongue. God has called us to be people that bless others, that pray for others, that compliment others, that encourage others. And your words have incredible power to do that. Even your enemies care about what you say about them. Did you know that? I mean, your words have a sensational amount of power, more than you think. And not just a worldly power, a spiritual power. When you speak even over your own life, when you speak doubt, fear, anger, discouragement, when you even say things like, oh, I'm dumb, and I'm stupid, or I'm ugly, or I can't do these things, you begin to close the door on your life to new opportunities. But if God wants to give you something, you ought to receive it with blessing. And the way you speak it is with praise. Thank you, God. I'm grateful to you. I'm so thankful that you've done this for me. And then from that trained tongue, you begin to bless others. You say, friend, you are a wonderful person. You are encouraging. You are polite. You are giving. I see how you care about people. And you can actually change lives by pouring faith over them through words. Let's become people that don't try and impress others with our words by building up our reputation and all of this, but rather let's become people that try and bless others selflessly and see others as people that ought to be loved, that we see them as God's beloved, and even ourselves, that we allow the words of God that says, I bless you, I love you, I care for you, allow those words to be spoken over your life. Be a world changer. Be someone who changes the gossip into blessing. Be someone who speaks blessing, who speaks prayer, who speaks worship, who uses your tongue to change the world. Amen? Let's be that kind of a person. Father, we come to you in the name of Jesus. We're so thankful that you've called us here. And we give you our words. And we pray that everything we say would be life-giving, good, inspired by you. And I pray, God, that when you speak over these people, when you begin to speak into them the possibilities of new life, of giftedness, of all the things you want to do in them. I pray they wouldn't shoot it down, but they would receive it. Help us to bless others and to live with faith. And it's in Jesus' name we pray. Amen. For those of you who have come here and you want prayer or you want to speak to a pastor or maybe you want to commit your life to Christ, we'll have pastors and elders here who would love to pray with you, to listen, and to just be there for you. So any of you that want to come forward, they will be here after the service. And now may the Lord bless you and keep you. May the Lord cause His face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift His countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Dominee Robbie Schuller over de kracht van woorden. En in Holland zeggen we altijd geen woorden met daden. En daarmee kondig ik aan dat we zometeen een hele lange lijst van namen gaan zien. Van medewerkers, maar vooral van die tientallen vrijwilligers die Hour of Power mogelijk maken. De mensen van ons gebedsteam, de mensen van de hooplijn, de mensen van de postkamer, de mensen die de telefoon aannemen. Allemaal vrijwilligers die het fijn vinden om aan ons programma mee te werken en er voor u en voor jou te zijn, want dat is heel belangrijk. De hooplijn wordt heel veel gebeld met mensen, jongeren, ouderen die problemen hebben, die vragen hebben. En het is geweldig dat al die vrijwilligers zich daarvoor inzetten. Voor de mensen op ons kantoor, die iedere keer uit alle delen van het land naar ons kantoor in Laren komen om ons te helpen. Zelf mag ik ook vrijwilliger zijn en ik vind het heerlijk om te mogen doen. En dan praat ik namens alle vrijwilligers en natuurlijk ook het kleine team van medewerkers onder leiding van Louis Paul. Wij nemen afscheid. We wensen iedereen een paar hele fijne laatste dagen in dit jaar toe. En voor 2013 alle goed, heel veel zegen. En één ding, vergeet het niet. God houdt van je. En dat is het allerbelangrijkste. En meer kan ik niet wensen. Tot Belevende Welzijn volgend jaar. Dan met Anne van der Bijl. Now we must see each other through.
The love of God, yes we can, Yes, we can. What a difference.